Goedemorgen allemaal. Zo, die staat hard, maar wel luid en duidelijk. En in de spotlight zie ik ook. Goedemorgen nogmaals en leuk dat jullie er allemaal zijn. Goed dat jullie er allemaal zijn en we hopen zo met elkaar een fijne dienst te beleven. Als extra mededeling vanuit de raad moeten we even zeggen dat we nog geen reactie hebben gehad op de brief die we hebben geschreven aan de huurders van deze kerk voor het een en het ander wat daar gebeurt. Dit even ter mededeling. Voor de rest, uiteraard een hartelijk woord van welkom aan Rob Duizer en familie heb ik gehoord, meegenomen. Ook welkom, helemaal vanuit Kampen aangereisd en we hopen een goede dienst met je te hebben. En Barry uiteraard, die het orgel weer bespeelt, alsof dat ding van hemzelf is. Dus heel erg hartelijk welkom en we wensen jullie allemaal een fijne dienst.
Heerlijk om hier weer te zijn met jullie in een dienst waarin we ons willen richten op de Heere God. Op wat hij wil zeggen tot ons en ook hem te aanbidden. Want wat hebben we ongelooflijk veel te danken aan hem. Hij die ons gered heeft door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Laten we als voorbereiding op de dienst gaan staan, zover het voor u mogelijk is. En ons hart in stilte openen voor God, voor zijn geest. En daarna zal ik de dienst openen met votum en groet. Ja, want onze hulp en onze verwachting is in die naam van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werken van zijn handen. En van deze God en Heer mag ik jullie allemaal groeten. Genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En we willen de dienst openen ook vanuit het Liederen voor de Gemeentezang nummer 335, waarin we de heiligheid van God mogen bezingen. Heel uw gemeente looft uw heerlijkheid. En waarin we ook mogen zingen in het vierde gedeelte: u hebt ons in Christus voorgoed terechtgebracht. Daarom treedt uw volk hier uw gemeente nader. En looft en prijst nu Jezus liefde macht. Laten we dat met z'n allen doen. 335.
Thank you.
deze dienst zal ook het woord van God centraal staan. En dan bedoel ik ook in de boodschap zelf zal het woord centraal staan. Laten we dan vervolgen met het zingen van lied 254. O schepper, op uw woord werd in het licht ledig oord uw licht tot licht. Ja, in deze dienst zullen we het ook gaan hebben over dienstbaarheid, gehoorzaamheid aan Gods woord. En we zingen dan ook lied 402. Maak mij uw dienaar, Heer, dan ben ik waarlijk vrij. Ik buig mij voor uw voeten neer en ga in slavernij naar de Heere God toe. Laten we 402 zingen met elkaar.
Thank you.
hart richten op de Heer en hem aanroepen. Ja, Vader, Heere God, we hebben het net gezongen. Ik ben niet meer van mij, ik ben van u, o Heer. Heer, wat een grote wonder is dat, dat u hebt bewerkt door uw Zoon Jezus Christus in deze aarde, naar deze aarde te sturen. In onze duisternis, Heer, de duisternis van deze wereld, maar ook in de duisternis van ons leven. Heer, een duisternis die er is omdat we onze eigen weg gaan, los van u. U die de schepper bent van hemel en aarde. U die het leven zelf bent. Heer, maar we denken vooral aan onszelf. We denken dat we het zelf heel goed kunnen. Het gevolg is, Heere God, dat deze wereld, de mensheid, daardoor juist niet vrij is gekomen. Wat we wel denken, dat is het ideaal in onze tijd ook. Maar we zijn juist slaaf geworden. Slaaf geworden van de macht van de zonde, van het kwaad. En daar had u, Heere God, in het begin ook voor gewaarschuwd. Maar wij luisterden niet. En die neiging, Heer, die zit in ons. Die zit in ons hele leven, Heer God. Daarom bent u ook gekomen, Heer Jezus, om onze plaats in te nemen. Heer, maar dan zonder zonde, maar wel om in onze plaats aan het kruis te sterven voor onze zonde. De prijs te betalen, zodat de weg weer open mag zijn tot u, Heere God. En Heer, als we u daarin erkennen als onze redder en verlosser, als onze Heer, Heer, dan gebeurt dat grote wonder. Heer, dan komt u met uw Heilige Geest. Heer, dan komt u met uw leven, het leven dat de dood heeft overwonnen. En dan vervult u ons leven met uw liefde, met uw eeuwige liefde. Heer, maar als we dat gaan erkennen, dan ontdekken we ook dat we van onszelf verloren zijn. En dat we alleen maar vrij kunnen zijn en gered kunnen zijn als we in verbondenheid met u verder leven. Maar dan gaat het zelfs zo ver, en dat is een woord uit de schrift, ik ben niet meer van mezelf, maar ik ben van u, Heer. Gekocht en betaald door uw bloed, Heer Jezus. Heer, tegelijkertijd willen we belijden en erkennen dat die Bijbelse waarheid, wat ook een geestelijke waarheid is, want u bent trouw, dat we dat ook gelijkertijd zo vaak vergeten. Ik merk dat in mijn eigen leven ook. Hoe makkelijk we dit zingen en zeggen en uitspreken, maar we zijn nog maar net weer na het zingen een stukje verder in ons leven en we zijn weer zelf bezig om ons leven onder controle te houden, alsof het van onszelf is. Alsof we het kunnen verliezen. En Heer, dat is heel menselijk. Want we leven nog in onze oude gedachtenpatronen, in het lijf met alle angsten en alle uitdagingen die erin zijn. Maar uw waarheid is totaal anders. Uw waarheid is dat we al in u, als we geloven in u, zijn we met u, Heer Jezus Christus, gestorven en opgestaan in het nieuwe leven. Wat tot uiting komt onder andere in onze doop. Heer, dank u wel, Heer, dat u ons erop wijst en dat uw waarheid veel sterker is dan ons gevoel en ons leven en onze tekortkomingen. Heer, en dank u wel, Heere God, dat u ook ons vanmorgen tegemoet komt door het lied en door het woord dat open mag gaan, Heer. Heer, want dat hebben we nodig, dat u spreekt. Heere God, dat u tot ons komt om ons te vullen, onze gedachtes, onze beslommeringen, alles wat we van de week hebben meegemaakt, onze vertwijfelingen, misschien wel zonden. Heer, waardoor we misschien ook voor ons gevoel weer de draad kwijt zijn, of bang zijn dat u niet meer van ons houdt. Heer, kom in al die dingen, ook de worstelingen van het leven, gezondheid, kom in ons leven. Help ons ook weer vanmorgen. En u bent in ons leven, maar kom ons tegemoet vanmorgen om ons te bemoedigen, aan te moedigen, aan te vuren door uw geest, door het woord van het leven. Heer, want ja, dat maakt ons werkelijk vrij. Heer, en dat hebben we nodig, elke keer weer. Heer, dank u wel, Heer, dat u deze gelegenheid geeft, dat we in een land leven waar dat ook gewoon kan, in alle vrijheid. En Heer, Ik ben ook volledig afhankelijk van u. Het gaat niet om eer van mensen. Ook ik moet elke keer weer bedenken dat ik het zelf niet bewerk, maar dat u het bent die het schenkt. Omdat ook ik afhankelijk ben van wat u geeft. Heer, u hebt me geholpen in de voorbereiding. Heer, om uw woord te verstaan, maar help me ook om uw kanaal te zijn. Heer, zodat u kan spreken. En open ons hart, zodat we het kunnen horen. Heer, zo willen we bidden om uw bijzondere zegen over deze dienst, Heere God. Heer, we richten ons op u. Amen. We willen dan ook lezen uit het woord van God. En ik heb twee gedeeltes om te lezen. En het eerste is uit 1 Samuel, vers 3, het hele hoofdstuk. En dan ook nog het eerste stukje van, vers 1 van hoofdstuk 4. Wat volgens mij ook erbij hoort, inderdaad. En daarna zullen we nog lezen uit de bergreden. Maar eerst 1 Samuel 3. Waarin het gaat over de roeping van Samuel. De jonge Samuel was in de dienst des Heren onder toezicht van Eli. Nu was in die dagen het woord des Heren schaars. Gezichten waren niet talrijk. En in die tijd had Eli zich eens op zijn gewone plaats te rusten begeven. Zijn ogen begonnen zwak te worden. Hij kon niet meer zien. En nog was de lamp Gods niet uitgegaan. Samuel had zich te rusten begeven in de tempel van de Heer waar de ark van God was. Toen riep de Heere Samuel en hij zeide, hier ben ik. Toen snelde hij naar Eli en zeide, hier ben ik. Gij hebt mij immers geroepen. Doch deze zeide, ik heb niet geroepen, leg u weer neer. Toen ging hij heen en legde zich weer neer. En de Heere riep Samuel opnieuw. Toen stond Samuel op, ging naar Eli en zeide, hier ben ik, gij hebt mij immers geroepen. Doch deze zeide, ik heb niet geroepen, mijn zoon, leg u weer neer. Samuel nu kende de Heere nog niet. Nog nooit was hem een woord des Heeren geopenbaard. En de Heere riep Samuel nog eens, voor de derde maal. Toen stond hij op, ging naar Eli en zeide, hier ben ik, gij hebt mij immers geroepen. Toen begreep Eli dat de Heere de jongen riep. Daarom zeide Eli tot Samuel, ga heen, leg u weer neer. En als hij u roept, zeg dan, spreek Heere, want uw knecht hoort. En Samuel ging heen en legde zich weer op zijn plaats neer. Toen kwam de Heere, bleef daar staan en riep als de vorige keren, Samuel, Samuel. En Samuel zeide, spreek, want uw knecht hoort. Toen zeide de Heere tot Samuel, zie, ik ga in Israël iets doen, zodat een ieder die ervan hoort, de beide oren tuiten zullen. De 10 dagen zal ik aan Eli in vervulling doen gaan, al wat ik over zijn huis gesproken heb, van het begin tot het einde. Want ik heb hem te kennen gegeven dat ik over zijn huis voor altijd gericht zal oefenen om de ongerechtigheid waarvan hij geweten heeft. Immers zijn zonen brachten een vloek over zich en hij heeft hen niet eens berispt. Daarom heb ik het huis van Eli gezworen. Nooit zal de ongerechtigheid van het huis van Eli worden verzoend door slachtoffer of door spijsoffer. Samuel nu bleef liggen tot morgen. Toen opende hij de deuren van het huis des Heren. Samuel zag er tegenop Eli het gezicht mee te delen. Doch Eli riep Samuel en zeide, Samuel, mijn zoon. Deze zeide, hier ben ik. En hij zeide, wat is het woord dat hij tot u gesproken heeft? Verberg het toch niet voor mij. Zo moge God u doen, ja nog erger, indien gij iets voor mij verbergt van het gehele woord dat hij tot u gesproken heeft. Toen deelde Samuel hem alles mee zonder iets voor hem te verzwijgen. En hij zeide, hij is de Heer, hij doet wat goed is in zijn ogen. Samuel nu groeide op en de Heere was met hem en liet geen van zijn woorden ter aarde vallen. En geheel Israël van Dan tot Beersheba kwam tot de erkenning dat aan Samuel door de Heere het ambt van profeet was toevertrouwd. De Heere verscheen ook verder in Silo, want hij openbaarde zich in Silo aan Samuel door het woord des Heeren. En het woord van Samuel kwam tot geheel Israël. En de tweede schriftlezing is in het laatste gedeelte van de bergrede van de Heer Jezus, wat we kunnen lezen in Matthäus 7, vers 24 tot en met 29. Waarin de Heer Jezus het volgende zegt tegen die grote schare discipelen om hem heen. Een ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. En het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. En een ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen het huis. En het viel in en zijn val was groot. En het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer. Want hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden. We willen als voorbereiding op de verkondiging zingen uit het lied 463 en laat dat ook het gebed zijn in ons hart. Naar de Heere God toe, waarin ook wij zingen, hier in uw huis zijn we samengekomen en wij verwachten een woord van u. Heer, werk in ons, opdat wij het horen. Spreek door uw geest, Heer, zegen ons nu. Laten we het met ons hele hart zingen. Spreek, want uw knecht hoort. Spreek, Heer, want uw knecht hoort. Want in deze prediking zal ook de roeping van Samuel centraal staan. Een zeer bekend en aansprekend gedeelte. Ik denk voor de meesten van u, zo niet allen, ook zeer bekend. Maar eigenlijk in de hele wereld, als er een kinderbijbeltje wordt gedrukt. Nou, we hebben er thuis heel veel, hè, Sifra. Zelfs in de kinderbijbeltjes van alweer wat jaartjes geleden, voor de kleuters, dan is de kans heel erg groot dat daar de roeping van Samuel in staat. Omdat het juist ook zo beeldend is, die roeping. Een jonge jongen, misschien net tiener, weten we niet precies, die daar in de tempel dient, al vanaf zijn kleutertijd waarschijnlijk, en daar ook leeft in die tempel en rondom die tempel en daar slaapt bij die tempel. En dan komt daar de God van Israël, de schepper van hemel en aarde, en roept dan zo'n jongen met zijn naam, Samuel, Samuel. En hoe bijzonder mooi is dan die geschiedenis beschreven. Dat hij tot 3 keer toe dan naar Eli loopt, de hoge priester daar in de tempel, wie hij ook dient. En dat hij denkt dat het Eli was. Maar in plaats van Eli was het natuurlijk God. Heel beeldend wordt die beweging geschreven. Eli stuurt hem elke keer weer terug naar zijn plaats. Maar bij de 3e keer, dan begint er bij Eli een besef te komen. Ja, maar wacht eens even. Dit is wel heel bijzonder wat hier gebeurt. 3, getal, God. Getal van goddelijke bevestiging. Dat zou misschien God wel kunnen zijn die tot jou spreekt. En dan krijgt hij een aanwijzing om als hij weer teruggaat op zijn bed te gaan liggen. En dan inderdaad dat woord, wat ook als thema van de preek is, uit te spreken tot God. Als een soort uitnodiging naar God toe. Spreek, Heer, want uw knecht hoort. Ja, heel bijzonder toch eigenlijk. Hè? We kunnen daar enorm veel over nadenken, hoe dat een grote, machtige God, een kwetsbare jongen die eigenlijk nog niet zoveel wist van God, de stem van God verstaat, hem ontmoet daar bij zijn bed, want het is God zelf die notabene bij zijn bed komt staan, tegenover een hoge priester die alles weet, zou moeten weten, al oud geworden is, zijn hele leven daar dient daar bij de tempel van de Heer. Maar het is die jongen die wordt geroepen. Nou, het staat ook boven, de Bijbel, de roeping van Samuel. En nu zou het dus heel mooi kunnen zijn om vooral daarop in te zoomen. Op dat, wat is dat toch bijzonder wat daar gebeurt. Maar het zou jammer zijn als we het grotere thema zouden missen. Wat God hier eigenlijk wil laten zien aan zijn volk en dus denk ik ook aan ons. Een belangrijk thema wat hier wordt aangehaald, dat we gaan ontdekken als we ons gaan inlezen in de tekst en de structuur van de tekst gaan ontdekken. Want als je een klein beetje bekend raakt met het Oude Testament en trouwens ook het Nieuwe Testament, dan zie je dat heel vaak gebruik wordt gemaakt van de schrijvers om een structuur aan te brengen, om daarin te laten zien, maar dit is waar het hem eigenlijk om gaat. Nou, dat gaan we zo meteen ook ontdekken. Ook hier is heel duidelijk een bekende structuur aanwezig, waarin God een probleem neerlegt, een probleem laat zien van wat er aan de hand is in dat volk van Israël. Een probleem dat het stil is geworden van God in zijn contact met het volk. En in de kern staat dan, in die kernteksten, precies in het midden staat dan die woorden die als Samuel voor de 4e keer wordt geroepen, uitspreek, spreek, Heer, want uw knecht hoort. En het is nou juist die roeping van Samuel die door God gebruikt wordt om dat grotere probleem wat er is in het geestelijke leven met God op te lossen, te veranderen, een doorbraak te brengen. En het is juist belangrijk, denk ik ook, om hier die boodschap van God die er eigenlijk in zit ook te pakken voor ons. Want dan wil God ook daarin, geloof ik, tot ons spreken. We willen leren van wat hier gebeurt rondom die roeping van Samuel. En ik wil dat doen door 3 gedachtes voorbij te laten gaan. Het eerste waar we over na willen denken is over die stilte die er is van God. Die is gekomen door ongehoorzaamheid. Met name dus van het volk. We willen vervolgens denken over God die dat gaat doorbreken door te spreken. Door gehoorzaamheid. Namelijk van Samuel. En tenslotte willen we dan ook nadenken over hoe God gaat handelen. Gaat dat met het woord aan de slag gaat. Gaat uitwerken door de bereidwilligheid. Dus hier ook in onze geschiedenis van Samuel. Nou, eerst dus dat eerste punt. Gods stilte die er is door de ongehoorzaamheid van het volk. Want die roeping van Samuel vindt plaats in een uitermate lastige fase van het volk Israël in relatie met hun God. En het is nou juist dat door de structuur in de tekst, dat grote probleem wat er is in die relatie met God wordt aangekaart. En dat gebeurt door middel van de zogenaamde inclusio. Nou, dat woordje zegt het eigenlijk al, inclusio, incluis, het omvat. Dat is een structuur waarin het begin van de tekst, van een tekst die de schrijver ook bedoeld heeft, weer wordt herhaald, maar dan in spiegelbeeld aan het eind van de tekst. Nou, dat is er heel duidelijk. Als je namelijk in vers 1 leest, dan staat er: nu was in die dagen het woord des Heren schaars. En dan komt daar als het ware een synoniem, iets wat daar gelijk aan staat: gezichten waren niet talrijk. Nou, wat is nou opmerkelijk als je in vers 21 aan het eind gaat kijken? Dan worden diezelfde gedachtes of woorden nog weer een keer gebruikt, maar dan precies tegenovergesteld. Want wat lezen we dan in vers 21? De Heere verscheen. Nou, verschijnen heeft ook met gezichten, met visioenen te maken. Dat zagen we in het eerste vers. Verscheen ook verder in Silo, want hij openbaarde zich in Silo aan Samuel door het woord des Heeren. En als je dat gaat vergelijken, dan zie je dus dat in vers 1 het woord des Heeren als eerste wordt gebruikt en in vers 21 als laatste wordt gebruikt. En dan als laatste wordt het in vers 1 de gezichten die niet talrijk waren, worden geplaatst tegenover de Heeren verscheen, verschijningen, verscheen verder daar in Silo. Nou, wat we daaruit kunnen leren is het volgende. Er staat dus in het begin van deze geschiedenis, er waren geen gezichten of gezichten waren niet talrijk. Letterlijk staat er eigenlijk, er was geen visioen doorgebroken. Er was eigenlijk helemaal niets. Er was niet veel. God liet niks meer van zich horen. Maar aan het eind zie je ineens een hele grote verandering. God verscheen verder in Silo. Dus er is iets gebeurd. Er is een verschijning nu gekomen sinds lange tijd, maar daar hield het niet bij op. En de reden, nou, bij Samuel verscheen God namelijk weer een keer, na lange, lange tijd. Nou, wat ook heel belangrijk is in die structuur, is het herhalen van een woord dat heel belangrijk is. Nou, dat is dus hier ook het woord. Het woord van God. Het is het woordje davar in het Hebreeuws, wordt 10 keer hier gebruikt. 10 keer het woord. En dan moet je onherroepelijk denken aan de 10 woorden die door God werden uitgesproken bij de Sinaï, werden gegeven aan het volk, wat wij zeggen de 10 geboden. Gods wet. Nou ja, het woord van God is afgeleid van een werkwoord, diber, dat spreken betekent. Nou, dat woord komt 5 keer hiervoor. Dus 10 keer de bar, 5 keer die ber. Het gaat hier continu dus om het woord van God. Maar tegelijkertijd, wat opvalt in deze geschiedenis, is dat het spreken van God gelijk wordt gekoppeld aan visioenen, aan gezichten, aan verschijningen. Nou, dat is apart, dat is opmerkelijk. Nou, het is eigenlijk heel logisch. Want in die fase van Israël was er nog niet zoveel schrift zoals wij dat kennen. Er was niet nog zo'n Bijbel zoals wij hadden. Ja, er was wel wat. Want als het goed is, had die Eli, die daar dienst deed als hoge priester bij de tempel, had hij daar een afschrift. Een afschrift van de wet van Mozes. En had hij daar ook de wetten van God daar bij zich. Maar voor de rest was het nog niet zoveel. Maar het was ook logisch dat God ook zich openbaarde en sprak vooral door zichzelf te openbaren, omdat de Heere God vanaf dat hij bij de Sinaï neerdaalde uit de hemel op die berg, ook graag bij zijn volk wilde wonen. Vanaf dat moment is hij zelfs in het kamp van Israël gekomen. En toen ze in het beloofde land kwamen, werd daar dus de tempel geplaatst, of de tabernakel was het nog grotendeels, wat dus het huis van God was. Dat was dus een God die dus met zijn volk wilde bemoeien. Hij was er. Hij leefde met hen. Nou, wat is nou het chockerende? Het chockerende is dat deze geschiedenis van Israël met die problematiek dat God helemaal niet meer te horen was, nu juist plaatsvond in de context van die tempel, het huis van God. Met een hoge priester die daar eigenlijk de wet zou moeten uitleggen aan het volk, continu. Die zelfs een spreekbuis namens God zou moeten zijn als er recht moest worden gesproken. Daar de ontmoetingsplek tussen God en zijn volk, waar ze ook zelfs zijn stem zouden kunnen horen. Denk maar aan het moment als Mozes de tabernakel had opgesteld voor de eerste keer. Toen daalde daar de heerlijkheid van God neer en vervulde de tempel of de tabernakel, waardoor Mozes niet eens binnen kon komen. Later bij Salomo, de koning, gebeurde het weer. Hij maakte daar voor de eerste keer de tempel als stenen gebouw, als huis van God. Het vulde zich met de heerlijkheid van God en de priesters konden die niet eens dienst doen. Maar in plaats van dat we hier continu de heerlijkheid van de Heere God zouden ervaren te midden van het volk, was het ijzingwekkend stil. Het was een tempel, tabernakel, maar het was voor de rest eigenlijk een hele doodse bedoeling geworden. Nou, er zit een oorzaak achter. En die oorzaak daarvan zien we juist in de geschiedenis daarvoor, met name in het boek Richteren. Als het volk eenmaal in het beloofde land is en zich verspreidt in al hun gebieden, dan moeten ze zeg maar hun eigen boontjes doppen geestelijk, ook al was daar die tabernakel daar ver van hen vandaan. Maar we zien dat het volk vooral daar, en dat zie je continu in Richteren, hun eigen weg volgde. Hun eigen verlangens en hun eigen ideeën van hoe dat het is om volk van God te zijn. Je ziet dan ook dat ze continu te maken hadden met afgoderij. Ze namen de gewoontes en de gebruiken van de volken over. En elke keer zie je dat God moet oordelen om ze juist weer bij de les te krijgen. Door de vijand binnen te laten komen, zodat ze hem weer zouden zoeken. Maar het heeft grote gevolgen gehad, die hele periode. Want uiteindelijk is het zelfs zo ver gekomen dat het priesterschap rondom de tabernakel ook in en in corrupt was geworden ten tijde van Samuel. De zonen van Eli, die alleen nog maar met zichzelf bezig waren, het zo erg was geworden zelfs dat er prostitutie plaatsvond rondom de tempel en waarbij ze ook mensen gingen afpersen als ze een offer voor de Heer brachten en soms zelfs met geweld om er zelf beter van te worden. Het is ook niet zo voor niks dat er een enorm contrast wordt opgebouwd tussen Samuel 2 en Samuel 3. En daar wordt een contrast opgebouwd tussen Samuel in hoofdstuk 3 en de zonen van Eli in hoofdstuk 2. Zo zie je in hoofdstuk 2 vers 12 dat daar in het Hebreeuws ook wordt gezegd van ze, de zonen van Eli, ze kenden de Heere niet. Maar van Samuel in vers 7 wordt gezegd, hij kende de Heere nog niet. Bij Samuel was het begrijpelijk, als jonge jongen. Waarin hij nog moest leren om Gods stem te verstaan. Maar die zonen van Eli, die hadden hem kunnen kennen. Die moesten zelfs eigenlijk al als priesters functioneren in zijn dienst. En er zijn nog meer contrasten die worden opgesteld tussen Samuel en die zonen van Eli. Ja, Eli krijgt het oordeel van God te horen, vooral niet omdat hij af en toe er wat van zei. Maar hij zag niet de ernst van de zonde die daar gebeurde in de dienst naar God om het volk en God in relatie te houden. Wat hij eigenlijk had moeten doen is dat hij ze had moeten straffen. Hij had ze moeten veroordelen. Want zo'n grote verantwoordelijkheid hadden ze als priesters, maar dat deed hij niet. Maar goed, hij zei af en toe wel wat ervan. En dan zie je in hoofdstuk 2 vers 24, dan zegt hij, ja, dat gaat niet mijn zonen. Nou, hoe opmerkelijk is het dat in hoofdstuk 3 bij Samuel het Eli is die Samuel tot 2 keer aanroept met mijn zoon. Hij is eigenlijk zijn echte zoon van zijn hart geworden. Door hoe Samuel wel in de dienst van de Heer stond. En in hoofdstuk 2 vers 25 zie je dan ook dat die zonen van Eli, dat er duidelijk staat, maar zij luisterden niet. Hoe anders, en dat zullen we zo meteen zien, is de houding van Samuel. Die een en al dienstbaarheid en gehoorzaamheid is. Dat zijn 2 dingen die we al kunnen leren uit deze gedachte. Het eerste wat we kunnen leren is dat God is een sprekende God. Zoals dat was met Israël, zo is dat ook voor ons in ons leven, vandaag de dag. Hij is een God die aanwezig wil zijn in ons leven en ons leven leiden wil. Hij is een God van relatie. Hij is een God die spreken wil. Ook al hebben wij het hier op schrift. Hij wil spreken. Maar als we continu ons eigen weg gaan, onze eigen ideeën hebben over wat wel en niet van God is, als we niet willen luisteren naar zijn stem, als we onze eigen inzichten willen volgen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat de stem van God gaat verdoven. Gaat verdoven in ons leven, in de gemeentes van Christus. En ik ben bang ook zelfs meer en meer in ons land. Nou, dan die tweede gedachte. God die die stilte gaat doorbreken. Gaat doorbreken met Samuel. Samuel brengt een grote verandering in de situatie. Want God gaat weer spreken. God gaat verschijnen. Nee, sterker nog, er vindt zelfs hier een bijzondere intieme relatie plaats tussen God en Samuel. Want het is de Heere God die zelfs persoonlijk bij Samuel hier bij zijn bed komt staan. Hij troont tussen de cherubs, daar in het heilige der heiligen, waar niemand zomaar mag komen. Maar het is God zelf die door zijn genade Samuel, die jonge jongen, komt opzoeken. Hoe bijzonder, dat laat zien hoe belangrijk deze geschiedenis is. Dat laat zien hoe belangrijk God de roeping van Samuel ziet. Maar het toont ook het enorme verschil wat hier plaatsvindt in de reactie van Samuel ten opzichte dus van wat we bij die zonen zagen. Een en al gehoorzaamheid, een en al nederigheid. Eli die roept hem uiteindelijk 4 keer. Zelfs de 4e keer... Als het ochtend is geworden, dan wilt hij wel eens weten wat God dan tot hem heeft gesproken. Maar al die 4 keren reageert Samuel met, hier ben ik. Nou, het woordje wat daar wordt gebruikt betekent een enorme stelligheid, bevestiging. Eigenlijk zegt hij, hier, ik. Maar wat staat er in vers 5? Daar lees je zomaar overheen, hè? Hij snelde naar Eli. Hij rende. Grappig genoeg, het woordje wat daar staat is afgeleid van een woord dat behulpzaam betekent. Behulpzaam zijn betekent. Hij was bereid, hij wilde helpen. Hier, hier, midden in de nacht. Hij zou kunnen denken, Eli, ben je nou helemaal? Midden in de nacht, me elke keer wakker roepen en dan nog 3 keer ook. Je hoort niks ervan. En die zonen van Eli, die zijn afwezig. Die zie je niet, je hoort ze hier in deze geschiedenis niet. En ook als hij dan die tip van Eli krijgt, nou maar wacht eens even, het kan God wel eens zijn, de Heere. Ga maar terug naar je slaapplek en zeg dan het volgende. Spreek Heer, want uw knecht hoort. Ook daarin is Samuel volgzaam. En zo zie je dat de volgzaamheid en de nederigheid van Samuel maakt dat hij ook gehoorzaam en nederig is naar de stem van God. En wat je hier ontdekt is een levenshouding. Het is niet even een moment, even een keer van, oh ja, ja, laat ik nou maar even gehoorzaam zijn. Dat is misschien wel goed. Ik moet ook me een keer van een andere kant tonen. Het is wel heel belangrijk misschien. Ja, nee, nu moet ik even goed luisteren. Nee, het was een basishouding door zijn hele leven heen. Een levenshouding waarin die open is komen te staan voor het spreken van God. Want God wil spreken. God wil zich laten horen. In zijn relatie met zijn volk, in zijn relatie met ons, in zijn relatie met de gemeente. Nou, wat je hier ziet is een houding van geloof en overgave. Hé, waar hebben we die eerder gezien in Samuel? Nou, bij zijn moeder, Hanna. Dat zie je in het begin van Samuel. Die geschiedenis is er ook niet zomaar. Ze kon geen kinderen krijgen. werd enorm geplaagd daardoor. En ze had een enorme pijn en verdriet. Maar ze ging met haar pijn en verdriet naar God toe. En toen ze naar God, naar de tempel kwam en dat bij God neerlegde, ging ze zelfs nog een stap verder. Als ik die geschiedenis bestudeer, dan zou het bij mij zo kunnen zijn dat ik dan bijvoorbeeld een onderhandeling heb met God. Heer, kijk toch wat ik voor een pijn heb en wilt u het oplossen? En Heer, en als u het wil oplossen, nou, dan zal ik u danken, Heer. Maar er zit altijd nog iets van voor wat hoort wat misschien. Nee, ze zegt zelfs, Heere God, als u mij die zoon geeft, dan ben ik zelfs bereid om hem helemaal aan uw dienst over te geven. Ze gaat zelfs voorbij haar pijn. Ze heeft zoiets van, de God is de God van het leven. God heeft ook Israël geroepen om een groot volk te zijn. Ze was niet voor niks verdrietig, want zij kon hem juist geen kinderen krijgen. Maar in plaats van dat ze boos bleef op God, legde ze het bij God neer, maar ze had ook zoiets van, maar als u dit oplost, dan bent u de God van het leven. Dan wil ik u alles geven, want dan is dat het beste wat ik kan doen. En zo was het een leven van Hanna vol van overgave aan God. Ze geloofde God op zijn woord, op zijn beloftes, jegens het volk, jegens het koninkrijk dat hij wil vestigen. Dat geloofde ze. Ze vertrouwde zich er helemaal toe en was bereid om daar alles aan te geven. En het zou zomaar kunnen zijn dat Samuel door het opgroeien in die atmosfeer, ook die afhankelijkheid, dat verlangen naar God heeft ontvangen. En zo kunnen we ook hier wat van leren van deze gedachte. Wat we ervan kunnen leren is dat we ons hart mogen trainen. En trainen in het luisteren naar zijn stem, verlangen naar hem, verlangen naar de God van het leven. Hij alleen kan datgene doen wat wij niet kunnen doen. Maar daarom is het ook het beste om dan ook alleen maar je leven aan hem over te geven. Op basis van wat hij doet. Niet op basis van wat wij kunnen, van wat wij doen. Dan de derde gedachte, de laatste gedachte. God die dan vervolgens dat woord gaat uitwerken. Hij gaat handelen. Maar hij gaat handelen door de bereidwilligheid die Samuel hier toont. Want die roeping van Samuel, die was nog niet af hoor. Het was niet alleen maar dat het hier ging om, oh wat een bijzonder moment is dit. God die sprak Samuel aan. Samuel, Samuel. Punt. Dat was het. Als dat hetgene was wat de roeping van Samuel inhield, dan was het leeg. Het was niet voor zichzelf. Het had ook eigenlijk helemaal geen roeping. Er staat geen roeping. Er staat niet zoiets van, Samuel, ik roep je, je bent een belangrijk persoon in mijn plan, ik ga iets doen door jou heen. Nee, hij krijgt slechts een mededeling. Wat God gaat doen als oordeel over het huis van Eli en laat zien in Israël. Hij hoort niet eens wat hij ermee moet doen. Hoort hij niet? Nou, je zou eigenlijk kunnen zeggen, de roeping van Samuel valt uiteen in twee onderdelen. Het eerste onderdeel is, ja, dat is logisch bij een roeping, God gaat spreken. God openbaart zich. Maar er zit ook een mededeling bij, er zit iets inhoudelijks bij. Maar het tweede wat bij een roeping hoort, is dat Samuel, en dat geldt voor iedereen die geroepen wordt, dan ook er wat mee gaat doen. Dat is het tweede. En God maakt dat duidelijk op twee manieren. Op een verborgen manier en op een zeer duidelijke manier. Op een verborgen manier zien we in het gesprek tussen God en Samuel. Want die kern in het midden, die roeping van Samuel, vers 9 en 10, daar horen ook nog vers 11 en 12 bij. 19, dat is alleen de naam die wordt geroepen en hij reageert erop. Maar in vers 11, dan gaat God vertellen wat de inhoud is van zijn mededeling. En letterlijk staat dan het volgende. Ik ga een ding doen, dat als de mensen dit zullen horen, dan zullen zelfs hun oren tuiten. Daar zitten dus twee elementen in. Want dat ding is ook dat woordje davar. Dat betekent ook gewoon woord, ding, zaak, woord. Hij zegt dus eigenlijk net zo goed letterlijk, ik ga een woord doen, uitvoeren. Zodat als de mensen dat zullen zien, dan zullen ze het horen en hun oren zullen tuiten. Hier zie je weer, davar, spreken, woord, horen. Dat was bij Samuel ook. En dan zegt hij vervolgens nog in vers 12, want ik zal doen wat ik tegen zijn huis gesproken heb. Nou, dat was door die profeet in hoofdstuk 2. Maar je zou kunnen zeggen, dat was door Samuel heen. Ook Samuel heeft dat te horen gekregen. Nou, eigenlijk is dus de inhoud, ik spreek, ik deel iets mee, waaruit ik vervolgens iets zal doen, zodat de wereld het zal horen. Nou, Samuel begreep het. Samuel snapte dat hier iets werd geopenbaard door God, dat verschrikkelijk belangrijk was. En zelfs voor altijd. En dat zie je in vers 15. Want hij was zelfs bevreesd in de ochtend om het aan Eli te vertellen. Dus ergens wist hij, dit woord wat ik heb ontvangen is niet voor mijzelf. Nou, God is genadig, want die zag dat hij bevreesd was. Die dacht van nou, ik help hem een handje, via Eli zelf notabene. Nou, hoe reageert Eli? Nou, op een hele heldere manier. Wat is het woord dat hij tot u gesproken heeft? Verberg het niet voor mij. Zo moge God u doen, ja nog erger, indien u iets voor mij verbergt van het hele woord dat hij tot u gesproken heeft. Goeiedag. Dat is wel heel duidelijk. Dan heeft hij weer die woorden, davar, hè, het woord dat hij tot u spreekt. Ook maar niets, maar dan ook zelfs geen onderdeeltje, dat verborgen mag worden door jou. Nou, dat mag Eli wel zeggen. Eli, die zelf in zijn praktijk van hoge priesterschap heel veel woorden waarschijnlijk langzaamaan aan de kant heeft geschoven. Maar God gebruikt het. Maar wat zie je dan bij Samuel? Samuel zegt daarop vervolgens dat hij dat allemaal zal doen zonder ook maar iets te verzwijgen. De bereidwilligheid van Samuel. En wat heel duidelijk is, is juist ook in wat Eli hier naar voren brengt, is dat het hier niet om verschijningen gaat. Het gaat niet hier om visioenen. Wat hij aanhaalt is, wat heeft God gesproken? Zijn woord. En alsjeblieft, Samuel, je mag niet één iets daarvan verbergen. Trouwens, het woordje wat er wordt gebruikt voor verbergen betekent uitwissen, wegwissen. Dus Eli laat hij zelf zien hoe belangrijk het spreken van God is, het woord van God is. Nou, wat is nou de roeping door die twee onderdelen? God spreekt, maar ook vervolgens Samuel, die begrijpt wat hij ermee moet doen. De roeping van Samuel was om een kanaal van Gods woord te zijn, God spreken te zijn. Hij erkende het belang van Gods woord. Wist dat dit de waarheid was, het leven. En hij wist dat hij daarin deel moest maken en wilde dat ook uitmaken van Gods plan, Gods wil. En dan zie je ook dat er iets verandert daarna. Niet alleen bij Samuel, maar ook in het hele land. Er staat in vers 19 dat door de dienst van Samuel die hele periode geen enkel woord ter aarde was gevallen door zijn dienst. En in vers 20 wordt dan bevestigd dat zelfs het hele land van noord tot zuid erkende dat aan hem de ambt van het profeet was gegeven. Er was weer een kanaal. De kanaal dat verstopt was geraakt tussen God en zijn volk was weer geopend. Maar dat was door het hart van Samuel. Zijn honger, zijn verlangen en zijn bereidwilligheid. En zo is Samuel een kanaal geworden zelfs tot uitvoering van zijn reddingsplan van God. Want door het boek Samuel zie je ook dat door de dienst van Samuel die tijd van die rechters afgesloten werd. En de tijd werd geopend naar de koningen, naar uiteindelijk koning David. Maar dat was duidelijk profetisch. En wees naar de grote koning die moest gaan komen, Jezus Christus. Het is daarom ook een deel geworden van de Bijbelse profetie. En de Joden hebben dat altijd verstaan. Want niet alleen deze geschiedenis is op schrift gesteld, maar het was het Jodendom die al die openbaringen van God in hun geschiedenis erkende dat dit een woord is dat voor altijd moest gelden. Waar niets, geen onderdeeltje ter aarde moest vallen. En daarom dat de Joden altijd zo nauwlettend zijn geweest in het kopiëren en het doorgeven van het woord. En dan Samuel. Samuel is een type van Jezus. Jezus, hij is diegene die echt door een groot wonder, door Gods handelen, hier op aarde is gekomen. Niet door een vrouw die geen kinderen kon krijgen. Ja, Maria kon een kind krijgen, maar het was zonder tussenkomst van een man. Want het was God hier die hier inbrak op een wonderlijke manier om in onze duisternis te komen en orde op zaken te stellen. Maar vooral om weer een kanaal te openen, een volmaakt kanaal, door het vlees geworden woord, het woord dat onder ons is komen wonen. Nee, een Jezus zelfs die nog verder dan Samuel dat hele woord zal gaan vervullen, voltooien. Zodat wat God heeft gesproken ook zal worden uitgewerkt in zijn gemeente en in ons als gelovigen. En daarom dat dat woord wat zo centraal staat hier bij de roeping van Samuel ook verbonden kan worden met dit woord. Dat geloof ik, op grond van wat ik nou net uitleg. Die link is er heel duidelijk. Nou, die link zien we bij de Heer Jezus zelf. Hij, het vlees geworden woord. Hij die de volmaakte geroepene is van God. In de bergrede. We hebben een laatste paar versen ervan gelezen. Hoe begint hij die bergrede? In vers 17 tot en met 19 van Mattheüs 5. Om het nog eens een keer heel duidelijk te laten zijn. Ook naar zijn discipelen. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, ik zeg jullie, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel, dat zijn zelfs de kleinste deeltjes van de tekst, vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan een van deze kleinste van deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. En in Johannes 10, vers 34, dan reageert hij op weer een valstrik van de Farizeeën. En dan heeft hij het ook weer daar. Jezus antwoordde hen, is er niet geschreven in uw wet? Maar wat citeert hij daar? Een psalm. Dus voor de Heer Jezus was het heel duidelijk. Kaft tot kaft. Dat is het woord van God, waarvan niet één deel zal gaan afvallen, zal verbroken worden. En wat zie je dan aan het eind van de bergrede? Dat het de Heer Jezus zelf is die naar al zijn discipelen dan ook laat zien hoe belangrijk het is. Dat als Gods woord die spreekt door zijn geest, hij heeft zijn woord gegeven, maar hij wil een relatie met ons. Hij wil zich bemoeien met ons leven, in jou, mijn leven, in de gemeente. Hij wil zijn gemeente leiden. Dat als die God spreekt, het is wat de Heer Jezus zelf aangeeft, dat het dan de bedoeling is dat je er ook wat mee doet. Net als Samuel. Dat woord dat wil niet ter aarde vallen. Dat woord dat wil niet wegcijpelen. Maar het maakt wel een groot verschil uit in je leven. Of dat je dat wel of niet doet. Je huis zal zomaar kunnen wegspoelen. En dat is bij Eli gebeurd en zijn zonen. Daar was niets meer van overgevallen. Jezus zegt zelf hier, en zijn val was groot. Nou, de val van het huis van Eli was groot. Maar er zit ook een geweldige belofte in. Want wat we vergeten in wat de woorden van Jezus hier aangeeft, is, hij zegt niet, alleen de huizen van de mensen die op mijn woord vertrouwen zullen vrij zijn van storm. Nee, hij zegt, of dat je nou zijn woord gehoorzaam bent of niet, er komt soms stormen in je leven. Het kan flink tekeer gaan, maar het grote verschil is dat het huis van degene die naar het woord hoort en het ook doet, het ook een kanaal wil zijn, ook het in praktijk brengen in het leven, dat huis zal overeind blijven staan. Nou, dan tenslotte, als die drie gedachten nog een keer langs zij laten komen. Wat bij Israël het probleem was, kan ook ons probleem zijn. Is misschien wel zelfs het probleem van de christenheid aan het worden in Nederland. Is misschien wel het probleem van het Nederlandse volk aan het worden. Stilte. Stem van God wordt steeds minder gehoord. Hoe komt dat? Zou het misschien niet kunnen zijn doordat wij bepaalde woorden uitwissen, ter aarde laten vallen? Omdat wij sommige dingen wat lastiger vinden? Omdat we het wat moeilijk vinden om dat in ons leven in de praktijk te brengen, dat is ook bij mij. Dat is bij mij altijd weer die uitdaging. Ben ik bereid? En dat is soms een worsteling en dan bid ik ook en dan beleid ik. Maar het is zo makkelijk om te denken van, ja, maar wacht eens even, als ik er nu eventjes niks mee doe, dan komt het wel goed. Het is de praktijk geworden in ons land, helaas, om meer en meer Gods woord naar de randen van de samenleving te laten wegzakken. En geloof me, de gevolgen zijn groot. De duisternis krijgt steeds meer ruimte. En Jezus had daar zelf al voor gewaarschuwd. Maar er komt dan die God, die zoekt harten van mensen. Ook vandaag de dag, ook vanmorgen, ook bij mij. En dat het ook een bemoediging vanmorgen mag zijn. van mensen die beseffen, ja, maar Heere God, u bent de redder, u bent de verlosser, uw woord is waarachtig, u hebt zich geopenbaard in de geschiedenis, Jezus is het vlees geworden woord, hij is voor mijn zonde gestorven, ik wil bereidbaar zijn. Heere, spreek, want uw knecht hoort. Dat dat een verlangen mag worden in ons hart. Dat we zo mogen leren om ons over te geven aan Gods waarheid en licht. En dat we op hem mogen leren vertrouwen. En deel mogen worden van zijn plan. En dan dat derde. Als we die bereidwilligheid gaan tonen, ook als gemeente van Christus in deze tijd, hoe duister die tijd ook is, waar we ook zitten in ons leven, want dit geldt ons allemaal. En het kan in het groot en in het klein zijn. Want God ziet ook juist dat kleine, die kleine trouw in ons hart, als we op ons eigen bed liggen en diep in ons hart zeggen, Heere, kan niet veel meer. Maar Heere, spreek, want uw knecht hoort. Geloof me, God gaat dat vullen. God gaat dat gebruiken. Als we die bereidwilligheid als gemeente van Christus zouden hebben, dan zou dat al een groot verschil gaan uitmaken in dit land. Laten we bemoedigd zijn. Laten we bemoedigd zijn. Dat God door wat Jezus heeft gedaan, het vlees geworden woord, ook wij die kanaal mogen zijn van Gods waarheid, Gods beloftes, tot zegen voor ons leven, maar vooral voor de mensen om ons heen. Spreek, Heer, want uw knecht hoort. Amen. Zo willen we dat ook beantwoorden met het lied 239. God heeft eens zijn woord gesproken. Mensen de gelegenheid geven om voorbeden te doen. En dan zal ik afsluiten met gebed.
zeggen u dank voor deze dag. Heer, dat het uw dag is. Heer, en dat we samengekomen zijn om uw woord te horen. En we hebben het gehoord en dat het tot ons door mag dringen. Heer. Dat gij zij de eigen, de voorziener. Heer, en dat gij met ons wilt gaan, Heer. Al de dagen van ons leven. Heer, dat gij ons wilt verkwikken. Heer, wilt gij ons bemoedigen. Heer, zo vandaag aan de dag ook, wat er in deze wereld geschiedt, Heer. Heer, dat heb gij ook voorzegd in uw woord, Heer. Heer, maar dat ook over de ganse aarde het evangelie moet verkondigd worden. En daartoe heb gij ons geroepen, Heer, om zo te leven, Heer, naar uw woord. Wil gij ons kracht en wijsheid geven en uw geest, Heer, want daar kunnen we niet zonder. Heer, wilt gij ons meer en meer vervullen met uw geest, Heer. Opdat we een lichtend licht en een zout het zout mogen zijn in deze wereld. Ik wil u ook bidden voor deze wereld, Heer, waar zoveel onheil is. Maar uw ogen doorlopen de ganse aarde. En gij hebt het gezegd, Heer. Heer, dat deze dingen moeten gebeuren. Heer, wilt gij velen trekken met de koorden uw liefde. Waar het evangelie ook gebracht mag worden, Heer. Dat er velen gered mogen worden. Heer, dat ze tot u mogen naderen, Heer. Eerst wil ik ook bidden, Heer, voor hen die afgedraald zijn, Heer. Die eens met ons mee hebben gegaan, Heer. Wil gij ze weer op uw wegen terechtzetten, Heer. Opdat ze weer mee mogen gaan in die stoet van verloste zondaars. Om hun naam weer groot te maken en hun dienstbaar te zijn in uw koninkrijk. Heer, ik wil u bidden voor de zieken. Heer, voor de zwakken. Voor de eenzamen. Heer, die in droevenis ten neder liggen, we leggen ze voor uw aangezicht neer. Gij weet wat ze beoefenen. Wil gij ze vertroosten? Wil gij ze bemoedigen? Wil gij ze kracht schenken? Ik kon het naar die raad bestaan, wil gij de zieken bestellen. Heer, zo leggen we al deze dingen in deze wereld voor uw aangezicht, Heer. Wil gij ons bemoedigen en kracht geven? En meer vertrouwen op u. Amen.
Ja, Vader, wij sluiten soms onze ogen voor de wereld om ons heen. Is dat duidelijk in uw woord dat we hebben te vechten? Waar het strijden zo beter wordt tegen onzichtbare macht en kracht. We weten wie daar aan de leiding gaat. Die eventjes even slimmer is waar wij tegen te vechten. Met ons het woord. Te blijven lezen tot we uw woord verstaan. Het woord verstaan we niet altijd. We voelen als we dan keuzes maken, we weten dat die keuze goed is. Die kracht dat de middelen aan de mensen om ons heen juist, niet om onszelf, per definitie, maar dat de mensen doorhebben van, hé, er gebeurt wat. Iets wat je niet met woorden mogelijk kunt maken, maar wat je wel door gebed persoonlijk verstaanbaar kunt maken, persoonlijk, door het bloed. Hij is onze advocaat, onze wil, onze Messias. En dat je uiteindelijk, ook al sta je helemaal alleen, erachter komt dat broeders en zusters juist degene zijn die de juiste woorden zeggen. Dat ook de persoon in kwestie die zich alleen voelt, gesterkt voelt en daardoor weer sterk wordt, en weer de liefde van God zelf persoonlijk teruggeeft aan de mensen om zich heen. In Jezus naam. In Jezus naam. Amen.
Ja, dank u wel, Heere God, voor wat u geeft. Heer, wat een enorme uitzicht hebt u ons gegeven door uw woord. Het levende woord. Nou, dat is ook al gebleken, Heer, want wat hebt u onnoemelijk veel al vervuld door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, in deze geschiedenis. Heer, en sinds dat is gebeurd, zien we ook de uitwerking van het woord. Hoe dat miljoenen mensen in die afgelopen 2000 jaar ook tot geloof gekomen zijn, gered zijn, verlost zijn. En die boodschap gaat nog steeds door over deze wereld. Nog steeds komen er dagelijks tienduizenden mensen tot geloof. Ja, in gebieden waar het juist soms heel lastig is, moeilijk is, de duisternis groot is. Maar juist daar laat u zien dat uw woord waarachtig en krachtig is. Dat uw zoon, het vlees geworden woord, de macht van de dood en de hel heeft verbroken. Heer, dank u wel, Heere God, dat u ons daarmee bemoedigt. Maar zegen ook ons in ons geloof, in ons persoonlijk geloof. Dat ook in onze plaats, in onze cultuur, waar het misschien heel stil aan het worden is, waardoor u gebruikt mogen worden om uw kanaal te zijn. Heer, zegen ook de gemeente, die notabene de naam heeft het baken te zijn. Heer, geef dat ook deze gemeente, Heer, door het honger naar u, het verlangen naar u, ook die baken mag zijn van hoop, van licht, Heer, in Emmen en omgeving. Heer, we willen bidden om uw bijzondere zegen daarin, om uw genade daarin. Vader, Heere God, Heer, wil ik zo nog bidden voor zuster Lien Zuidema Holman. Heer, als naar de mens gesproken, en dat is het ook, Heer, als we kijken in de situatie waarin ze terechtgekomen is, er eigenlijk menselijk gezien geen hoop is. Heer, willen we bidden voor haar hart. Willen we bidden voor haar leven, Heer. Dat ze, ja, terwijl niemand haar daarin kan helpen of kan bereiken. U kan het wel. U kan haar in het diepst van haar hart, in het diepst van haar wezen, uw liefde openbaren. Uw nabijheid en uw vrede. En Heer, we willen ook zo bidden voor de zoon en de dochter, Willem en Wienet, Heer. En de familie. Dat ze ook bijzondere kracht en vrede en troost mogen ervaren in die moeilijke fase die daarin gaat komen. Heer, wil ik zo bidden voor Willy Wolbers, Heer. Als haar oudste schoonzus is overleden, een gezegende leeftijd van 101 jaar, Heer, maar het verliezen ze wel. En ook bij haar twee zussen. We willen ook daarin bidden om uw bijzondere vrede en troost die we alleen maar van u kunnen ontvangen. U die het leven zelf bent, Heere God, en de macht van de dood heeft overwonnen. Wilt u ook haar en de familie in het bijzonder nabij zijn. Heere God, zo willen we bidden ook om uw nabijheid voor de rest van deze week. In alles wat we op ons pad krijgen, bescherm en bewaar ons in ons hart en ons denken. Werk met uw geest het woord in ons hart uit. Heere, ga ons vooruit, Heere God. Dat vragen en bidden we u in uw naam. Amen. We willen nog een lied zingen voordat we de zegenbeden mogen ontvangen. Lied 231. Want ja, als het alleen maar dit zal zijn, dan is het nog steeds dood. We hebben de geest van God nodig. De geest en woord werken samen. Daarom 231, geest van God, vervul mijn hart. Voor zover dat mogelijk is gaan staan om de zegen van de Heere God te ontvangen. We hebben de geest van God gekregen als we tot geloof komen in de Heer Jezus. Wat een belofte. We hebben als het ware het uitgebeden. God, vervul ons hart. De Heere God wil ons uitzenden, maar dan is het ook belangrijk en goed om de zegen aan ons allen mee te geven. En dat mag ik doen uit de bekende priesterlijke zegen op de weg die we als volk van God deze week ook weer ingaan. De Heere zegene u, jullie, en behoede u, jullie. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u jou genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en jou en geven u in jou zijn shalom, vrede. Amen. Laten we eventueel dus ook staand als het mogelijk is de dienst afsluiten met 491. Door de wereld gaat een woord. Amen, geloof ik. Een goede zondag, goede week. En ja, heerlijk om die woorden te zingen. Soms zijn het meer woorden dan je in eerste instantie denkt. Maar het is een goed lied. God zegen.